Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij opnieuw samen een blik zullen werpen op de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Vandaag gaan we nog even stilstaan bij de toespraak die Paus Franciscus heeft gegeven, en meer bepaald op het symposium dat werd georganiseerd door de Congregatie voor de Bisschoppen. Zij hebben namelijk een symposium georganiseerd waar Paus Franciscus gesproken heeft, een toespraak heeft gegeven samen met nog vele anderen trouwens die dat ook hebben gedaan. Een symposium met de bedoeling dus om te luisteren naar verschillende invalshoeken, zouden we kunnen zeggen, die te maken hebben met het priesterschap. Een belangrijke denkoefening die gedaan wordt in het Vaticaan om ook ergens een antwoord te geven op de crisis, zouden we kunnen zeggen, rond het priesterschap, rond roepingen en dergelijke meer. Daar gaan we zo meteen mee verder. Eerst gaan we luisteren naar de generale audiëntie van Paus Franciscus die hij gegeven heeft op woensdag 23 februari. Die heeft u reeds een stukje kunnen volgen via Radio Vaticaan Live natuurlijk, maar we hebben nog niet een volledige vertaling kunnen geven. In de generale audiëntie spreekt Paus Franciscus over een nieuw thema, want hij heeft een reeks gegeven over de heilige Jozef. Die heeft hij ondertussen volledig voltooid. En hij spreekt over een nieuw thema, meer bepaald de ouderen of ouderdom in het algemeen. U weet, voor Paus Franciscus ten eerste heeft hij natuurlijk zelf ook een gezegende leeftijd. Dat mogen we ook niet vergeten. Maar het thema van de ouderen en de relatie tussen ouderen en jongeren is een thema dat hem zeer nauw aan het hart ligt. Dat hebben we al verschillende keren mogen horen. Ook deze keer zal de paus daar aandacht aan besteden en we gaan luisteren naar deze catechese van Paus Franciscus, gegeven vanuit de Paulus VI hal in het Vaticaan.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Abbiamo finito le catechesi su San Giuseppe. Oggi
we hebben de catecheses over de heilige Jozef voltooid. En vandaag beginnen we aan een catechese weg die inspiratie zoekt in het woord van God over de betekenis en de waarde van ouderdom. Laten we daarover nadenken. Sinds enkele decennia gaat het in deze tijd van het leven om een echt nieuw volk, de ouderen. Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid waren we zo talrijk. Nooit zijn we zo talrijk geweest als nu. Nooit is er zo'n risico geworden, geweest, om te worden afgedankt als nu. Ouderen worden vaak gezien als een last. In de dramatische eerste fase van de pandemie waren zij het die de hoogste prijs betaalden. Ze waren al het zwakste en meest verwaarloosde deel. We keken al niet te veel naar hen om, toen ze nog leefden, we zagen hen zelfs niet sterven. Ik vond ook dit handvest voor de rechten van ouderen en de plichten van de gemeenschap, opgesteld door de regeringen, niet opgesteld door de kerk. Het is iets seculier. Maar het is goed, het is interessant te weten dat ouderen rechten hebben. En het zal goed zijn om het te lezen.
Farà bene leggerlo. Assieme alle migrazioni, la vecchiaia è tra le questioni più.
Samen met migratie is ouderdom een van de dringendste problemen waarmee de menselijke familie momenteel wordt geconfronteerd. Het gaat niet alleen om kwantitatieve veranderingen, het gaat om de eenheid van de tijdperken van het leven. Dat wil zeggen om het werkelijke referentiepunt voor het begrijpen en waarderen van het menselijke leven in zijn totaliteit. We vragen ons af, is er vriendschap? Is er een verbond tussen de verschillende levensfasen? Of overheersen vooral gescheidenheid en afzijdigheid? We leven allen in een tijd waarin kinderen, jongeren, volwassenen en bejaarden naast elkaar bestaan. Maar de verhouding is veranderd. De levensduur is groot geworden en in grote delen van de wereld wordt de kindertijd in kleine dosissen verdeeld. We hebben het ook gehad over de demografische winter, een onevenwichtigheid die vele gevolgen heeft. De dominante cultuur heeft als enig model de jongvolwassene, dat wil zeggen een individu dat self-made is en altijd jong blijft. Maar is het waar dat de jeugd de volle zin van het leven bevat, terwijl de ouderen slechts de leegte en het verlies ervan vertegenwoordigen? Is dat waar? Bevat alleen de jeugd de volle zin van het leven? En zijn de ouderen de lediging van het leven, het verlies ervan? De verheerlijking van de jeugd als de enige leeftijd die het waard is het menselijk ideaal te belichamen, gekoppeld aan een minachting voor ouderen die worden gezien als zwak, in verval of gehandicapt, is het dominante icoon van het 20e eeuwse totalitarisme geweest. Zijn we dit nu werkelijk vergeten? De verlenging van het leven heeft een structurele invloed op de geschiedenis van individuen, gezinnen en samenlevingen. Maar wij moeten ons afvragen, zijn de geestelijke kwaliteit en de gemeenschapszin ervan daarmee in overeenstemming? Misschien moeten de ouderen zich verontschuldigen voor hun hardnekkigheid om te overleven ten koste van anderen? Of kunnen zij worden geëerd om de gaven die zij aan ieders levensgevoel geven? In de voorstelling van de zin van het leven en juist in de zogenaamde ontwikkelde culturen speelt ouderdom, de ouderen spelen nauwelijks een rol. Waarom? Omdat het wordt beschouwd als een tijdperk dat geen speciale inhoud te bieden heeft, nog een eigen betekenis om te leven. Bovendien worden mensen niet aangemoedigd om ze op te zoeken. En er is een gebrek aan voorlichting voor de gemeenschap om ze te herkennen en te erkennen. Kortom, voor een leeftijd die thans een doorslaggevend deel van de gemeenschapsruimte uitmaakt en zich uitstrekt tot een derde van het hele leven, zijn er soms wel plannen voor hulpverlening, maar geen projecten voor het bestaan. Plannen voor bijstand, ja, maar geen projecten om ze ten volle te beleven. En dat is een leegte van gedachten, van verbeeldingen, van creativiteit. Wat onder deze gedachte de leegte maakt, is dat de bejaarde afval is. In deze cultuur van afval komen de bejaarden tot ons als afval. Jeugd is mooi, maar eeuwige jeugd is een gevaarlijke hallucinatie. Oud zijn is net zo belangrijk en mooi als jong zijn. Laten we dit ook onthouden. De alliantie tussen de generaties die aan de mensheid alle tijdperken van het leven teruggeeft, is ons verloren geschenk en wij moeten het terugnemen. Het moet opnieuw worden gevonden. In deze cultuur van weggooien, in deze cultuur van productiviteit. En zo hoorden we dat ook in de profetie van de profeet Joël. In de lezing voordat we begonnen aan deze catechese.
I giovani non riescono più a vedere le cose che devono essere fatte per aprire il futuro. Quando invece i vecchi comunicano.
In het woord van God staat er veel over dit verbond. We hoorden dus die profetie van Joël: uw oudsten zullen dromen hebben, uw jongelingen zullen visioenen hebben. Het kan als volgt worden uitgelegd. Wanneer de ouderen zich tegen de geest verzetten en hun dromen in het verleden begraven, dan zien de jongeren niet meer wat er moet gebeuren om de toekomst te openen. Wanneer de ouderen daarentegen hun dromen kenbaar maken, zien de jongeren duidelijk wat hun te doen staat. Jongeren die de dromen van de ouderen niet meer in twijfel trekken en zich blind staren op visioenen die niet verder reiken dan hun neus lang is, zullen moeite hebben hun heden te dragen en hun toekomst te dragen. Als de grootouders terugvallen op hun melancholieën, zullen de jongeren zich nog meer om hun smartphones bekommeren. Het scherm blijft misschien aan, maar het leven zal al spoedig uitsterven. Ligt de ernstige terugslag van de pandemie niet juist in het verlies van de jeugd? De ouderen beschikken over de middelen van het reeds geleefde leven die zij ten allen tijde kunnen aanspreken. Zullen zij toekijken hoe jongeren hun visie verliezen? Zullen zij hen vergezellen door hun dromen warm te maken? Wat zullen de jongeren doen in het licht van de dromen van de ouderen? De wijsheid van de lange reis die de ouderdom begeleidt op zijn weg naar buiten moet worden beleefd als een aanbod van zin aan het leven, niet geconsumeerd als de traagheid van het overleven. Als de ouderdom niet wordt hersteld in de waardigheid van een menswaardig leven, is hij gedoemd zich af te sluiten in een moedeloosheid die iedereen berooft van liefde. Deze uitdaging van de mensheid in de beschaving vereist onze inzet en Gods hulp. Laten we de Heilige Geest vragen. Met deze catecheses over het oud zijn zou ik iedereen willen aanmoedigen zijn gedachten en genegenheid te investeren in de gaven die ouderdom met zich meebrengt en in de andere leeftijden van het leven. Ouderdom is een geschenk voor alle leeftijden. Het is een geschenk van rijpheid, van wijsheid. Het woord van God zal ons helpen de betekenis en de waarde van ouderdom te onderscheiden. Mogen de Heilige Geest ons ook de dromen en de visioenen schenken die we nodig hebben. En ik zou willen benadrukken, zoals we hoorden in de profetie van Joël aan het begin, dat het niet alleen belangrijk is dat de ouderen de plaats innemen van de wijsheid die ze hebben, van doorleefde geschiedenis in de samenleving, maar dat er ook een echt gesprek is en dat zij praten met de jongeren.
I giovani devono interloquire con gli anziani
De jongeren moeten met de ouderen spreken, de ouderen met de jongeren. En deze brug zal overdracht van wijsheid in de mensheid zijn. Ik hoop dat deze overwegingen ons allen van nut zullen zijn om deze realiteit uit te dragen die de profeet Joël heeft gezegd, namelijk dat in de dialoog tussen jong en oud de ouderen dromen kunnen geven en de jongeren ze kunnen ontvangen en verder dragen. Laten we niet vergeten dat in zowel de familie als de sociale cultuur de ouderen zijn als de wortels van de boom. Ze hebben daar de hele geschiedenis en de jongeren zijn als de bloemen en de vruchten. Als het sap niet komt, niet uit de wortels komt, zullen ze nooit kunnen bloeien. Laten we niet vergeten wat de dichter al zo vaak heeft gezegd, alles wat de boom heeft dat bloeit, komt voort uit wat hij heeft begraven. Al het moois dat een samenleving heeft, had verband met de wortels van de ouderen. En daarom zou ik in deze catechesis de persoon, de figuur van de bejaarde willen belichten. Zodat goed begrepen wordt dat de bejaarde geen afval is, maar een zegen voor de samenleving.
Per questo in queste catechesi io vorrei che la figura dell'anziano venga su, che si capisca bene che non l'anziano non è un materiale di scarto, è una benedizione per una società. Grazie.
Ja, en we hoorden de Heilige Vader nog kort even improviseren als het ware, iets zeggen dat eerder onvoorbereid was. En daarmee wil hij dus de mensen eraan herinneren dat het idee dat enkel wanneer je jong bent, wanneer je zogezegd mooi bent, dat je dan op een of andere manier kan bijdragen aan deze samenleving. Daardoor, zegt hij, het is door die manier van denken dat we uiteindelijk beland zijn bij het idee dat een ieder die daar niet aan beantwoordt, die niet jong is en niet mooi is en niet vitaal en veel kan doen, dat die verdient worden om genegeerd te worden, weggegooid te worden, als afval zijn. Een last waar we ons van moeten ontdoen. En ongetwijfeld zal het in de komende catecheses ook bijvoorbeeld gaan over het thema van euthanasie. Het zal gaan over de wijze waarop wij omgaan met onze ouderen, onze oma's en opa's, misschien zelfs onze ouders. Hoe we omgaan met zij die al een heel leven achter de rug hebben. Luisteren wij nog naar de wijsheid van de ouderen? De jongeren, hebben zij nog op een of andere manier interesse in het aanhoren van hun grootouders? Het zijn thema's die de paus echt bezighoudt en die hij nu ook zal uitwerken in deze reeks catecheses. Het zal u niet verbazen, dat is trouwens ook de reden waarom we begonnen zijn met deze generale audiëntie en niet verder gegaan zijn al met de even mooie en belangrijke toespraak van paus Franciscus over het priesterschap. Dat is omdat hij op het einde van de generale audiëntie aandacht heeft besteed aan een thema dat ons ongetwijfeld in de afgelopen tijd, in de afgelopen uren, heeft beziggehouden. Dat is namelijk de tragische situatie in Oekraïne. Het binnenvallen van Rusland in Oekraïne is iets wat ons ongetwijfeld allen raakt. De beelden die we zien zijn ontluisterend, bijna niet in te beelden. Maar het is een realiteit. We worden door de Heilige Vader daar ook op aangesproken. En daarom wilden we dus graag eerst de generale audiëntie laten horen. We gaan luisteren naar de oproep van paus Franciscus. En daarna hoort u natuurlijk ook een vertaling.
Un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell'Ucraina. Nonostante gli sforzi diplomatici delle ultime settimane, si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me, tanta gente in tutto il mondo sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la pace di tutti è minacciata da interessi di parte. Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio, che è Dio della pace e non della guerra. Che il Padre di tutti, non solo di qualcuno, che ci vuole fratelli e non nemici. Prego tutte le parti coinvolte perché si astengano da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le nazioni e screditando il diritto internazionale. E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che all'insistenza diabolica, alla insensatezza diabolica della violenza, si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare il prossimo 2 marzo, mercoledì delle ceneri, una giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in modo speciale i credenti perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. La regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra.
En zo hoorden we dus Paus Franciscus het volgende zeggen. Ik heb een groot verdriet in mijn hart over de verslechterende situatie in Oekraïne, rekening houdende ook met het feit dat toen de echte inval nog niet was gebeurd, wel op handen was. Ondanks de diplomatieke inspanningen van de afgelopen weken ontstaan er steeds alarmerender scenario's. Net als ik voelen veel mensen over de hele wereld angst en bezorgdheid. Wederom wordt de vrede van allen bedreigd door partijdige belangen. Ik zou een beroep willen doen op hen die politieke verantwoordelijkheid dragen, om hun geweten ernstig te onderzoeken voor God, die de God van de vrede is en niet van de oorlog, die de Vader is van allen en niet slechts van enkelen, die wil dat wij broeders zijn en geen vijanden. Ik bid tot alle betrokken partijen dat zij zich zullen onthouden van elke actie die de bevolking nog meer leed zou berokkenen, het samenleven tussen naties zou destabiliseren en het internationaal recht in discrediet zou brengen. Ik wil een beroep doen op iedereen, gelovigen en niet-gelovigen. Jezus leerde ons dat de duivelse zinloosheid van geweld wordt beantwoord met Gods wapens, met gebed en vasten. Ik nodig iedereen uit om 2 maart aanstaande op Aswoensdag een dag van vasten voor de vrede te maken. Ik moedig de gelovigen op een bijzondere manier aan om zich op die dag intens aan gebed en vasten te wijden. Mogen de koningin van de vrede de wereld behoeden voor de dwaasheid van oorlog. Duidelijke boodschap van Paus Franciscus. U zal het ook al gemerkt hebben in enkele van onze gebeden vandaag, maar ook gisteren en ook in de komende dagen, dat wij zeker ons in gebed verenigd weten met het Oekraïense volk, met deze onwezenlijke situatie. En dus ook zeker gevolg willen geven aan de oproep van Paus Franciscus om op As Woensdag, dat is op woensdag 2 maart, een dag van vasten en gebed te houden voor vrede, in het bijzonder voor vrede tussen Oekraïne en Rusland. Laten we er even de geschiedenis op nakijken en dan zien we hoe krachtig het gebed kan zijn als wapen. Want dat is ook het woord dat Paus Franciscus heeft gebruikt. Het is een wapen dat we hebben gekregen. Strijd, de meeste mensen denken dan aan wapens, aan geweld, maar het is perfect mogelijk om op een geweldloze wijze te strijden. Dat is door te bidden en door te vasten. De kerk heeft het altijd gedaan in navolging van onze Heer Jezus Christus, die het ultieme offer heeft gebracht om het kwaad te verslaan. Diezelfde dag, woensdag 2 maart, Op aswoensdag dus zal u trouwens de Heilige Mis uiteraard kunnen bijwonen om 9:00 op Radio Maria. Die wordt dan opgedragen in de Abdijkerk van de Gemeenschap Moeder van Vrede te Gistel. En het zal ook mogelijk zijn om die Eucharistie vanuit Rome te volgen. Dat is om 16:30. Om 16:30 dus zal er een bijzondere uitzending zijn op Radio Maria, waar u de Heilige Mis kan bijwonen. De mis van Aswoensdag, maar die zal natuurlijk ongetwijfeld ook in het teken staan van die oproep van Paus Franciscus voor vrede. We herinneren ons bepaalde beelden van die bijzondere zegen die Paus Franciscus heeft gegeven over de stad en over de wereld om een einde te maken aan moeilijke situaties, aan de pandemie en de situatie waar we allen zijn doorgegaan. Wel, we mogen opnieuw een gelijkaardig iets verwachten. We weten niet hoe het zal georganiseerd worden, maar er zal een processie ook zijn waar de paus opnieuw door de straten zal gaan. We bevinden ons in een tijdperk, in een situatie waar het gebed, waar het vasten echt nodig is en waar we ons als broeders en zusters moeten verenigen. Om te strijden tegen het kwaad. En het kwaad is niet een bepaald land of een bepaald... Het gaat over iets in het hart. Daar moeten wij tegen strijden, om de ruimte groter te maken waar God kan in werken. Want God is liefde en vrede. En dus is het ook echt mogelijk om een bekering in de harten te bewerkstelligen van een ieder die er ook maar aan denkt om oorlog te voeren. We gaan er tussenuit met wat muziek en willen daarbij ook de Heilige Geest aanroepen, zoals Paus Franciscus het ons heeft aangegeven, om de Heilige Geest te vragen om vrede te bewerkstelligen in de harten van de mensen. We gaan daarna het Angelus bidden, dat kunnen we ook in het bijzonder doen natuurlijk, wanneer we onze gebeden opdragen aan onze lieve vrouw, om te vragen aan de koningin van de vrede voor vrede. En dan gaan we verder gaan met de toespraak die Paus Franciscus dus gaf op dat symposium over het priesterschap. Dat heeft u nog te goed natuurlijk.
Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in pleo superna gratia, quae tu creasti pectora.
Videceris paraclitus, donum Dei altissimi, fons vivus ignis caritas,
septi formis munere, dextre Dei tu digitus, tu rite promissum patris, sermone editans scutura.
Accende lumen sensibus, infunde amore in cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpeti.
Ostem repellas longibus, pacem querones protinus, doctores sic te previo vitemus omne noxiu.
Perde siamus da patrem, noscamus atque filium, Spiritum
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Zoals beloofd kunnen wij nog juist even verder gaan in de toespraak die de paus heeft gegeven op het symposium dat georganiseerd werd door de Congregatie voor de Bisschoppen. En dat handelde over het priesterschap. We hadden reeds de nabijheid tot de bisschoppen besproken. De paus ging vervolgens over naar een bespreking over de nabijheid die nodig is tussen priesters zelf.
Vicinanza tra i presbiteri.
Dit is de derde nabijheid.
La terza vicinanza.
Nabijheid tot God, nabijheid tot de bisschoppen, nabijheid tot de priesters. Juist vanuit de gemeenschap met de bisschop opent zich de derde nabijheid, die van de broederlijkheid. Jezus openbaart zich waar broeders zijn die bereid zijn elkaar lief te hebben. Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben ik in hun midden. Broederschap kan, net als gehoorzaamheid, geen moreel voorschrift zijn dat ons van buitenaf wordt opgelegd. Broederschap is bewust kiezen om met anderen heilig te willen zijn en niet in eenzaamheid. Heilig met anderen. Een Afrikaans spreekwoord zegt: als je snel wil gaan, ga dan alleen. Als je ver wil gaan, ga dan met anderen. Soms lijkt het alsof de kerk traag is, en dat is waar. Maar ik denk graag dat het de traagheid is van hen die besloten hebben in broederschap op weg te gaan. Zelfs bij de laatste. Maar altijd in broederschap. De kenmerken van broederschap zijn die van de liefde. De heilige Paulus heeft ons in de eerste brief aan de Korintiërs een duidelijke kaart van de liefde nagelaten en heeft in zekere zin aangegeven waarnaar de broederschap moet streven. In de eerste plaats geduld leren. Dat is het vermogen om je verantwoordelijk te voelen voor anderen, om hun lasten te dragen, om in zekere zin met hen mee te lijden. Het tegenovergestelde van geduld is onverschilligheid. De afstand die wij met anderen opbouwen om ons niet betrokken te voelen bij hun leven. Veel priesters ervaren het drama van eenzaamheid, van zich alleen voelen. Ze voelen zich niet geduldig, onwaardig om aandacht te krijgen. Integendeel, het lijkt erop dat het oordeel van de ander komt, niet van het goede, niet van de vriendelijkheid. De ander is niet in staat zich te verheugen in het goede dat ons in het leven overkomt. Of, ook ik ben daartoe niet in staat wanneer ik het goede zie in het leven van anderen. Dit onvermogen om zich te verheugen in het goede van anderen is afgunst. Ik wil dit onderstrepen. Afgunst die onze omgeving zo kwelt en die een vermoeidheid is in de pedagogie van de liefde. Niet alleen een zonde die beleden moet worden. Jaloezie. Zonde is... Is het? Het is de houding die jaloers is. Jaloersheid is zo aanwezig in priesterlijke gemeenschappen ook. En het woord van God zegt ons dat het de destructieve houding is. Door de afgunst van de duivel is de zonde in de wereld gekomen. Het is de deur naar vernietiging. Hierover moeten we duidelijk zijn. In onze priesters is er afgunst. Niet iedereen is afgunstig, nee, maar de verleiding van de afgunst ligt er altijd voor het grijpen. Laten we dus voorzichtig zijn, want van afgunst komt geroddel. Om het gevoel te hebben deel uit te maken van de gemeenschap, van ons zijn, is het niet nodig maskers te dragen die alleen maar een mooi beeld van ons geven. Dat we zeggen, we hoeven ons niet op te hemelen. Niet onszelf, of erger nog, een gewelddadige houding aannemen, die geen respect opbrengt voor de mensen om ons heen. Ja, er zijn ook klericale vormen van pesten. Maar als een priester iets heeft om zich op te beroemen, dan is het wel de barmhartigheid van de Heer. Hij kent zijn eigen zonde, zijn eigen ellende en zijn eigen beperkingen. Maar heeft ervaren dat waar de zonde overvloedig is, de liefde overvloedig wordt, de genade. En dit is zijn eerste stukje blijde boodschap. Een priester die dit in gedachten heeft, is niet afgunstig. Hij kan niet afgunstig zijn. Broederlijke liefde zoekt niet haar eigen belang. Ze laat geen ruimte voor woede, voor wrok. Alsof de broeder naast mij op de een of andere manier iets ontfutseld zou hebben. En wanneer ik de ellende van de ander tegenkom, ben ik bereid me het ontvangen kwaad niet voor altijd te herinneren. Het niet tot het enige criterium van oordeel te maken, zelfs zozeer dat ik van het onrecht geniet wanneer het de persoon zelf betreft die mij heeft laten lijden. De ware liefde verheugt zich in de waarheid en beschouwt het als een ernstige zonde de waarheid en de waardigheid van zijn broeders en zusters aan te tasten door roddel, achterklap, laster. De oorsprong is jaloezie. Men komt tot laster om op een plaats te komen. En dat is zeer triest. Als hier informatie wordt gevraagd om iemand bisschop te maken, dan krijgen we vaak informatie die echt ziek is van afgunst. Het is een ziekte die onze priesters ook kennen. Velen van jullie zijn mensen die leiding geven in de seminaries. Hou daar alstublieft rekening mee. Maar in die zin mag broederlijke liefde niet worden geloofd als een utopie. Nog veel minder als een gemeenplaats om mooie sentimenten of verzachtende woorden op te wekken. Nee, het is geen slogan. We weten allen hoe moeilijk het kan zijn om in gemeenschap te leven. Een heilige placht te zeggen, het leven in gemeenschap is mijn boetedoening. Hoe moeilijk het dus is om het dagelijks leven te delen met hen die wij als broeders hebben willen erkennen. broederlijke liefde, als we die niet willen verbloemen, accommoderen, bagatelliseren, is de grote profetie waartoe wij geroepen zijn in deze maatschappij van verspilling. Ik beschouw de broederlijke liefde graag als een sportzaal van de geest, waar wij dag na dag de confrontatie met onszelf aangaan en de thermometer van ons geestelijk leven hebben. De profetie van de broederschap blijft ook vandaag levend en heeft herauten nodig. Ze heeft mensen nodig die zich bewust van hun eigen beperkingen en de moeilijkheden die zich voordoen, zich laten raken, uitdagen en ontroeren door de woorden van de Heer. Hieraan zullen allen weten dat gij mijn leerlingen zijt, indien gij elkaar bemint. Broederlijke liefde blijft voor priesters niet gesloten binnen een kleine groep, maar komt tot uitdrukking als pastorale naastenliefde. Die leidt tot de concrete beleving ervan in de missie. Wij kunnen zeggen dat wij beminnen als wij leren het af te leggen op de wijze die Paulus beschrijft. En alleen zij die zoeken om te beminnen zijn veilig. Zij die leven met het Kain-syndroom, in de overtuiging dat zij niet kunnen beminnen, omdat ze altijd het gevoel hebben dat ze niet bemind zijn, niet gewaardeerd worden, niet de juiste achting krijgen, die leven uiteindelijk altijd als een zwerver, zonder zich ooit thuis te voelen. En juist daarom staan zij meer bloot aan het kwaad, aan gekwetst worden en kwaad doen. Daarom heeft de liefde tussen de priesters, de functie van vrijwaring, van wederzijdse vrijwaring. Ik zou zo ver willen gaan om te zeggen dat waar er priesterlijke broederschap is, waar er verbondenheid is tussen priesters, waar er banden van echte vriendschap zijn, het ook mogelijk is om de keuze van het celibaat met een grote sereniteit te beleven. Het celibaat is een echte gave, een geschenk, die de Latijnse kerk koestert. Maar het is een gave die, om als heiliging te worden beleefd, gezonde relaties vereist. Relaties van ware achting, ware goedheid, die hun geworteldheid vinden in Christus. Zonder vrienden en zonder gebed kan het celibaat een ondraaglijke last worden en een tegenspraak met de schoonheid van het priesterschap zelf. En dan komen we bij de vierde nabijheid, de laatste, nabijheid tot het volk van God. En dat is voor een volgende keer, want wij zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. Laten we dus in de komende tijd die ons gegeven wordt, ook de komende vastentijd die er heel snel zal zijn, laten we werkelijk ons gebed en onze vasten opofferen aan God als een gave voor de vrede. Wij bidden voor het Oekraïense volk. We bidden ook voor diegene die vandaag de dag als de vijand wordt beschouwd. Laten we bidden voor hen beiden om de harten te bekeren daar waar het nodig is, om vrede mogelijk te maken. En ook voor onze internationale leiders, dat ook zij een bekering van het hart mogen ervaren. Het wapen dat we daartoe in handen hebben is vasten en gebed. We danken u van ganser harte voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.